Goed, de titel van de lezing is Goed is wat goed is voor mij, of toch niet? En stel je even het volgende gesprek voor tussen bijvoorbeeld Jeroen en Martien, om maar twee namen te noemen. Het mogen ook Erik en Andrea zijn, of weet ik veel wat. Gewoon twee mensen. En de ene zegt, bijvoorbeeld Jeroen zegt, heb je gisteren die maan gezien aan het firmament? Die zag er weer schitterend uit. En Martien zei, ja, ik heb het gezien vanuit mijn slaapkamer. Het was inderdaad volle maan en het was prachtig om naar te kijken. En Jeroen zegt, ja, ik vond het ook gewoonweg fenomenaal, die vierkante vorm van de maan, schitterend gewoon. En Martien zegt, excuseer, ja, dat was toch prachtig, die volle vierkante vorm. En Martien zegt, ja, maar de maan die is toch rond. Oh ja, maar nee, zegt Jeroen, ja, dat, nee. Als ik kijk naar de maan, die is vierkant. Maar ja, zegt Martien, hoe kan dat? Ja, zegt Jeroen, kijk, het zal mij gelijk wezen, maar als ik kijk naar de maan, dan zie ik een vierkante maan. Voor jou kan dat misschien rond zijn. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is, laat ons ook weer Jeroen nemen. Jeroen, er is een Jeroen, maar die is hier nu vanavond niet. Jeroen heeft pruimen geoogst in zijn boomgaard. En hij komt ook weer Martien tegen. En Jeroen zegt, goh, het was eigenlijk een enorm mooie, vruchtbare oogst dit jaar, deze zomer, deze nazomer van pruimen. We hebben zelfs eigenlijk niet zo heel veel werk moeten doen. Die pruimen die vielen gewoon van de takken de lucht in. Wat zegt Martien? Als pruimen rijp zijn, die vallen toch gewoon naar de grond. Oh ja, maar nee, zegt Jeroen, misschien in jouw tuin, maar niet in mijn tuin. Aha, zegt Martien, en de wet van de zwaartekracht dan? Oh ja, maar die werkt niet in mijn tuin, zegt Jeroen. Voilà. Dus dat is nog een andere situatie. Ik denk als wij dergelijke voorbeelden horen van iemand die dergelijke dingen zegt, dat het vrij makkelijk is voor ons te verwijzen naar een universele, algemeen geldende wetmatigheid. Bijvoorbeeld als we iemand iets dergelijks horen zeggen van pruimen die omhoog vallen of de maan die vierkant is, is het eigenlijk vrij simpel om te zeggen, ja, maar dat klopt toch gewoonweg niet. Er is wel zoiets als de wet van zwaartekracht die bijvoorbeeld ervoor zorgt pruimen naar beneden vallen. En dat geldt niet alleen in mijn tuin, dat geldt ook in jouw tuin. Dat geldt zelfs in Lokeren. Precies, Sabine zei, ik kon het nu niet laten. Dat is dus gewoon een algemeen geldende wet. De wet van de zwaartekracht bijvoorbeeld. En we hebben eigenlijk geen probleem om op het fysische vlak, of op het vlak van biologie, of op het vlak van chemie bijvoorbeeld, om dat gewoon te erkennen dat dat zo is. Maar stel u nu eventjes voor een ander gesprek. Het moet niet meer over Jeroen en Martien gaan, maar twee mensen, bijvoorbeeld, of een aantal mensen. De telefoon gaat, iemand neemt de telefoon op en een collega belt. Het is bijvoorbeeld in een ziekenhuis en er moet van het weekend gewerkt worden. Een collega belt, ja, ik kan niet komen werken, ik ben ziek. En mijn weekend zal dus moeten vervangen worden. En degene die dat hoort, zegt, ja, oké, we zullen ervoor zorgen dat dit dan gebeurt. Maar degene die de telefoon aangenomen heeft, denkt van, ja, maar ik heb absoluut geen zin om dit weekend te werken. Dus hij verzint iets, hij zegt, ja, ik kan echt niet gaan werken, ik moet naar het jubileum van mijn grootouders, dus jullie zullen dat moeten regelen, want echt, jullie kennen mij, ik zou dat direct doen, moest ik kunnen, maar ik kan niet, ik moet gewoon naar het jubileum van mijn grootouders. En die mensen regelen dat dan onderling, maar ondertussen gaat hij op weekend en er is mooi weer voorspeld en eigenlijk heeft hij gewoon zin om in het gras in de zon te liggen, met zijn stoeipoes bijvoorbeeld, mannelijk of vrouwelijk, al naar gelang, met Margarita waar ze samen kunnen aanlurken of iets, weet ik veel, als dat genoemd wordt. En dat is wat vooropgesteld wordt, mijn ontspanning of zijn ontspanning, en wat zijn collega's dan eigenlijk moeten doen om dat weekend te werken of iets dergelijks, het zal hem een zorg zijn. Of een ander voorbeeld, er is promotie op het werk en het gaat tussen een aantal mensen en jij bent er één van. En je schrikt eigenlijk van jezelf, want je hoort jezelf in feite dingen zeggen dat je nooit gedacht had dat je ze zou zeggen. Want wat je doet is jezelf heel mooi voorstellen om die promotie te krijgen. En tegelijkertijd jouw collega's afschilderen als toch wel iets minder goed. En het is niet zo dat je flagrante onjuistheden gaat vertellen, maar toch hier en daar zo wat de waarheid of de feitelijke waarheid aanpassen aan jouw belangen. zodanig dat je die promotie kan, of zo meest mogelijk kans maakt op die promotie, want het gaat bijvoorbeeld uiteindelijk over 700 euro netto meer. En dan denk je, het is goed voor mij dat ik dat doe, dus de rest kan daar ondergeschikt aan gemaakt worden. Stel je nu even voor dat het zou uitkomen dat het dus niet waar is wat je daar gedaan hebt, zowel in het eerste geval van dat werkend weekend als in het tweede geval wat je zegt over die collega's. En dat er iemand daarbij komt en zegt, ja maar, wat jij hier gedaan hebt, dat klopt wel niet met de universeel geldende wet van ethiek. Ik denk dat er al heel wat meer mensen zouden zijn die zeggen, de universeel geldende wet van ethiek, dat bestaat gewoon niet. Dus dat is al een heel andere situatie. Nochtans, de boeddhistische visie is, de boeddhistische visie op de werkelijkheid is dat er doorheen het ganse universum een fundamentele wet werkzaam is. En dat is de wet van afhankelijk ontstaan. Die kan ook wederzijds afhankelijk ontstaan genoemd worden, of de wet van conditionaliteit. Met een geleerd woord is het eigenlijk ook niet, maar een vreemd woord. In het Sanskriet wordt dat Pratitya Samutpada genoemd. Enfin, het is maar dat je het een keer hoort, verder van de rest mag je dat wat mij betreft ook weer vergeten. Het gaat over het afhankelijk ontstaan. Dus het feit dat jullie hier gekomen zijn, dat is het gevolg van een aantal condities die voldaan zijn. Je moet maar even denken aan welke condities er allemaal nodig zijn, zodat jullie hier kunnen komen. Bijvoorbeeld iemand die met de fiets naar hier wil komen, wel, er moet een fiets zijn. Dus er moet iemand zijn die fiets bedacht heeft. Er moet iemand zijn die fiets vervaardigt. Er moeten wielen zijn, er moet een bel aan die fiets zijn, een stuur enzovoort. Er moet natuurlijk ook een boeddhistisch centrum zijn. Dat boeddhistisch centrum moet door iemand opgezet zijn. Die persoon die dat gedaan heeft, moet zijn inspiratie elders gehaald hebben. En ik bedoel, een ganse hoop condities moeten vervuld zijn vooraleer dat je naar hier kan komen, bijvoorbeeld. En het feit dat jullie hier zitten is eigenlijk ook weer een conditie, zou je kunnen zeggen, die aanleiding geeft tot het ontstaan van andere condities. Het feit dat jullie hier naar mij gaan zitten luisteren, dat kan jullie ofwel blij maken, ofwel misschien ergeren. En die gemoedstoestand, dat gaat dan weer meegenomen worden straks bij jullie huisgenoten. Op een of andere manier zal dat misschien wel effect hebben. Ik bedoel, dit staat hier niet los van de ganse werkelijkheid. Eigenlijk alles wat er gebeurt, komt voort uit wat er vooraf gaat en geeft aanleiding tot andere dingen die dan weer in gang worden gezet en in het leven worden geroepen. Dat is de fundamentele wet van afhankelijk ontstaan, van wat dus in het Sanskriet genoemd wordt, Pratitya Samutpada. En het zegt eigenlijk dat geen enkel verschijnsel, ik ga het nu eventjes officieel zo een beetje voorlezen, geen enkel verschijnsel, nog intern, nog extern, of er is geen enkel verschijnsel, intern nog extern, dat niet ontstaat uit voorafgaande condities. En geen condities opzet voor dingen in de toekomst. Dit is de werkelijkheid en dat is de basiswet van het ganse universum, of doorheen het ganse universum. De traditionele formulering van dit principe is, wanneer dit er is, treedt dat op. Dus als dit er is, geeft het aanleiding tot dat. Door het ontstaan van dit ontstaat dat. En wanneer dit er niet is, treedt dat niet op. Dus als het wegvalt van bestaan, vallen andere dingen ook weg van bestaan. Als de zon bijvoorbeeld ophoudt, om nu maar het standaardvoorbeeld te geven, met bestaan, met schijnen, zal dat condities opzetten, gevolgen hebben voor wij hier op aarde. Dus door het ophouden van dit, houdt dat op. En dat is de grondwet van de werkelijkheid en het zegt dat de gehele werkelijkheid waarin dat wij leven één groot samenspel is van door elkaar lopende processen. En letterlijk betekent een term als Pratitya Samutpada samen ontstaan uit wat vooraf gaat. Wat dus ook al duidt op dat het een geheel is van verschillende processen die door elkaar lopen. Dus nogmaals anders gezegd, niets in of rondom mezelf of onszelf bestaat op zichzelf, maar is ontstaan uit wat vooraf gaat. Nu, dit afhankelijk ontstaan is een kosmische wetmatigheid. En dat het universum op wetmatige wijze bestuurd wordt, is voor ons westerlingen niet zo moeilijk te aanvaarden, want uiteindelijk is dat ook het basisbeginsel of het beginsel van de natuurwetenschappen. Dus alles wat bestaat in het universum wordt geïnterpreteerd als wetmatige ontwikkeling uit voorafgaande toestanden. Nu, u zou kunnen zeggen dat universele principe, dat principe van conditionaliteit, dat drukt zich uit op 5 niveaus. Dus dat kent 5 verschillende, maar niet van elkaar losstaande, want anders zou dat eigenlijk ook weer zichzelf tegenspreken. 5 verschillende uitdrukkingsvormen op verschillende niveaus, zou je kunnen zeggen. En het eerste niveau is dat van het fysische. Dat is wat grofweg samenvalt of overeenkomt met de fysica of de chemie. Dus dat gaat over de wetmatigheden betreffende de anorganische materie. Dus dat gaat bijvoorbeeld over de wet van de zwaartekracht of de structuur van atomen. Het tweede niveau is dat van de organische materie. Dat is grosso modo genomen het vlak van onder andere de biologie, waar dat je dan processen krijgt als de spijsvertering of de fotosynthese enzovoort. En het derde niveau wordt eigenlijk al heel interessant, want dat is het niveau van de menselijke geest. Nu, menselijke geest, dat is niet alleen het denken, dat is ook ons voelen. Denken en voelen, citta, wordt dat eigenlijk in... ik denk dat dat ook Sanskriet is, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar het is in ieder geval een vreemde taal, dus. Citta, dat is zowel denken als voelen. Dus het is niet alleen maar het denken. Eigenlijk zou je dat kunnen zeggen met een gemoedstoestand of iets dergelijks, zo vertalen, omdat de twee daarin zitten. En er wordt dus ook in de boeddhistische visie gezegd dat onze menselijke geest bepaald wordt door die wet, door het principe van conditionaliteit. Dus dat betekent eigenlijk, want het is goed dat we dat goed tot ons laten doordringen, dat betekent eigenlijk dat bijvoorbeeld onze gedachten, dat dat niet zomaar arbitrair of willekeurig is. We denken eigenlijk meestal, denk ik, dat dat zomaar gebeurt, die gedachten. Maar die gedachten, volgens de wet van de conditionaliteit en het principe dus van de conditionaliteit, die komen voort uit condities die wij zelf opzetten. En die komen daaruit voort en geven dan ook weer aanleiding tot andere condities die daar verder uit voortkomen. En zo verder in feite. Dus eigenlijk een ganse keten van condities. En onze gedachten die komen niet zomaar uit de lucht gevallen, maar zijn het gevolg van een aantal condities die wij opzetten. Dus het is goed om daar goed over na te denken, om te begrijpen wat dit eigenlijk betekent. Want wat betekent het in feite? Het betekent in feite dat wij in staat zijn, als we ons daarin kunnen vinden natuurlijk, maar bon, volgens de boeddhistische visie is het gewoon de werkelijkheid, of wij ons daar nu kunnen in vinden of niet, maar dat wij eigenlijk in staat zijn om die condities op te zetten die ons leiden naar meer welzijn en meer geluk, maar evengoed in staat zijn naar die condities opzetten die meer aanleiding geven tot miserie en lijden. Maar wij hebben het in handen om die condities op te zetten. Dat is in feite het interessante van wat er gezegd wordt op dit niveau dan. Het niveau van de menselijke geest. En dit derde niveau correspondeert ook met de moderne wetenschap van de psychologie. Bijvoorbeeld dus welzijn, om het nog maar eens te herhalen, dat is een mentale conditie die tot stand kan komen door het opzetten van de condities die daartoe leiden. En wij kunnen daarvoor zorgen. Nu, het is zo dat de Boeddha vooral geïnteresseerd is in deze mentale processen, deze mentale activiteiten, de activiteiten van de geest. Hoe het verloopt, dat staat niet vast. Het kan op zichzelf bijsturen, maar het geeft ons dus wel de mogelijkheid om voorwaarden te scheppen, te creëren, die naar het ontwaken voeren, wat dan in het... alleen in de boeddhistische context het hoogst mogelijke is, de bevrijding, zou je kunnen zeggen, de menselijke bevrijding. En tussen haakjes, maar daar ga ik verder ook niet op in, maar tussen haakjes is het ook zo dus dat wij kunnen condities opzetten om tot een meer sociaal rechtvaardige samenleving te komen, want ook dat is dan op die manier mogelijk. Maar dat is tussen haakjes. Dat is het voorwerp van een andere lezing of een ander thema. Dus nogmaals herhalen, wij kunnen, want het is echt gewoon van essentieel belang, wij kunnen de condities opzetten volgens die wet van conditionaliteit, het afhankelijk ontstaan, pratitya samuppada. Wij kunnen de condities bepalen die aanleiding geven tot geluk, en welzijn en vrijheid. Een vierde uitdrukkingsvorm, het vierde niveau van het principe van conditionaliteit, is dan eigenlijk het domein van ethische verantwoordelijkheid. En dat is het domein van wat karma genoemd wordt. Ik denk dat de term karma genoegzaam bekend is, daarom niet genoegzaam bekend in de juiste betekenis. Maar het is eigenlijk een uitdrukking. De wet van karma in boeddhistische visie is de uitdrukking van het principe van conditionaliteit op het ethische vlak. Voilà, dat is het eigenlijk. Fundamenteel zou je kunnen zeggen. Dat betekent dus, logischerwijs, dat het principe van conditionaliteit wel degelijk op het ethische vlak werkzaam is. En dat geschikte condities of geschikte gemoedstoestanden aanleiding geven tot geschikte effecten, wat eruit voortkomt. En ongeschikte tot ongunstige effecten. Dat heeft natuurlijk te maken met wat wij dan reciteren in de ethische trainingsregels. Als je handelt vanuit vrijgevigheid, vanuit medegevoel, vanuit een gevoel van warmte of genegenheid voor je medemens. Mededogen, vreugde ook, blijheid voor die medemens. Dan gaat dit alleen maar, of dit, dan gaat dit gunstige effecten hebben. Handel je echter vanuit een gevoel van, ik wil dit hier voor mij en jij moet maar, jij moet er buiten blijven, want dit is goed voor mij en jij mag daar absoluut niet mee van genieten. Dat is een gans andere gemoedstoestand en dat geeft aanleiding tot ongunstige effecten. Dus als je handelt vanuit begeerte, het willen houden wat goed is, zogenaamd, of aangenaam is voor jezelf, of wanneer je wil wegduwen wat jij niet goed vindt, omdat het niet leuk is, of vanuit een onwetendheid, het niet zien van hoe de dingen zijn, dat geeft niet zo'n constructieve effect. En dat is dus eigenlijk wat het principe van conditionaliteit zegt op het ethische vlak. En dat is iets wat behoort, en dat klinkt waarschijnlijk zeer eigenaardig, ik moet eerlijk zeggen, voor mij klinkt dat bij momenten echt ook wel nog steeds eigenaardig, maar het behoort tot de structuur van het universum. Er zijn wetmatigheden op het fysische, het chemische, het biologische, en daar hebben we dus geen enkel probleem mee blijkbaar, maar ook op het vlak van de ethiek zijn er wetmatigheden, of is er een wetmatigheid, gewoon die waar ik dus nu al een paar keer naar verwezen heb, die van conditionaliteit. En de geschikte gemoedstoestanden geven aanleiding tot geschikte gevolgen, de ongeschikte tot ongeschikte. En wij staan daar niet zomaar los van die wetmatigheden. Wij staan dus niet zomaar los van de wetmatigheden van het universum. Het is niet zo dat je het universum hebt en daarnaast wij, de mens die daar om een of andere reden plots boven zou verheven zijn. En er is nog een vijfde uitdrukking van het principe van conditionaliteit, en dat is wat men noemt de dharma-niyama. Dat is, ik ga daar heel kort over zijn, want dat is niet zo makkelijk ook om daarover te spreken in woorden, en het is ook heel, heel uitgebreid. Ik kan verwijzen naar een essay of een artikel daarover van Subhuti. Op zijn website staat er iets over een getiteld Suprapersonal Force. Als je wil lezen over de dharma-niyama, lees dan dat artikel. Het gaat eigenlijk over allerlei processen die in gang worden gezet en die maken dat iemand een boeddha wordt. Het gaat over dat domein. Het domein dat voorbij gaat aan alles wat wij kennen, zo grofweg gezegd zou je kunnen zeggen, en die ook moeilijk in woorden en termen te vatten vallen. Nu, het is ook zo dat de werking van karma van buitenaf niet objectief waarneembaar is. Het lijkt zelfs zo dat schurken, schurftige schurken zou je zelfs kunnen zeggen, of hebberige mensen, en daar zijn voorbeelden genoeg van op allerlei vlakken en in allerlei klassen, dat die het eigenlijk vrij goed hebben. Dat die een vrij aangenaam, leuk, gelukkig leven afvaren. Dat lijkt zo natuurlijk. Het hangt er ook vanaf hoe je dat omschrijft, een goed leven. Het is zo dat de wetmatigheid van karma slechts kan gezien worden met of door helder gewaarzijn. En door met helder gewaarzijn de eigen ervaring te onderzoeken en uit te testen. Maar het kan dus wel degelijk gezien worden. Maar dan moet je wel die condities gaan opzetten van helder gewaarzijn. En dan is natuurlijk weer de vraag, hoe doe je dat, die condities van helder gewaarzijn opzetten? Nou, dat gaat dan natuurlijk ook onder andere over de conditie van meditatie gaan opzetten. Over eerlijk gaan kijken, eerlijkheid is eigenlijk ook iets dat erbij kan komen als conditie van gaan onderzoeken naar wat er is in jouw ervaring, in jouw gewaarzijn. Mediteren is een noodzakelijke conditie daarvoor, onder andere. Maar het kan dus onderzocht worden en het kan getest worden. In feite, helder gewaarzijn zou je kunnen zeggen, dat is leren zien hoe het principe van conditionaliteit werkt in onze menselijke geest. Of op het vlak van de menselijke geest. Als je daar meer en meer de werking van leert ervaren, leert zien, leert ook kijken van wat er ontstaat en wat er aanleiding geeft tot. En als je dan ook nog gaat meer en meer uitpluizen welke condities aanleiding geven tot meer welzijn en welke tot minder, dan draagt dat gewoon bij tot dat helder gewaarzijn en gaat dat ook meer bijdragen weer tot het meer of tot het stijgen van welzijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, helder gewaarzijn, dat is het zien van de wetmatigheid van conditionaliteit, hoe die werkt, en toepassen natuurlijk ook, ook beoefenen, want het gaat daarover, uiteindelijk gaat het daarover. Dat het kan toegepast worden in de praktijk om een bevrijd mens te worden en om anderen op de weg daarnaartoe te ondersteunen daarin. Nu, onze samenleving heeft niet veel voeling met de notie van een universele waarheid, bijvoorbeeld, of de waarheid, of de waarheid ongeacht wat ik daarvan denk of wat ik daar persoonlijk bij voel. Dus de waarheid, om dat nu maar zo als een blok neer te zetten. We hebben daar in onze tegenwoordige tijd niet veel voeling meer mee. Het is alsof eigenlijk op dit vlak termen als waarheid of werkelijkheid gewoonweg ondergeschikt worden gemaakt aan hoe het mij uitkomt en wat ik ervan vind, wat mijn belangen, interesses zijn. Feiten die niet in het voordeel zijn van mijn belangen of mijn voorkeuren, die worden eigenlijk aangepast. In mijn kraam of mijn kader. En er wordt een geheel eigen versie gemaakt. Dus een begrip als waarheid of werkelijkheid, dat wordt meer en meer gebruikt in de context van dat wat overeenstemt met wat ik verkies of wil. En ik heb dat nog nooit iemand horen zeggen, maar het is ook een heel extreem voorbeeld. Maar dan krijg je misschien zelfs zo'n belachelijke uitspraak, maar zo jammer, voor mij is de maan vierkant. Allee, het is echt ongelooflijk extreem. Ik denk niet dat dat ooit zal gebeuren, maar dan krijg je bijvoorbeeld zoiets. Gewoon naar iets aanpassen, omdat jij denkt of zegt, nee, mij komt dat beter uit. Ik ben iemand die heel graag koffie drinkt. Hoewel niet veel, maar heel graag. En gisteren zocht ik gewoon uit interesse een keer iets op over koffieapparaten. En ik kwam bij een koffieapparaat en ik moet zeggen, ik weet dat dat bestaat. Maar ik moest ongelooflijk mijn ogen opentrekken, want er was dus de mogelijkheid om verschillende koffiebonen al in dat apparaat te doen. En dan nog niet alleen die verschillende koffiebonen die meer en meer dus toegespitst worden op jouw hoogstpersoonlijke koffie. Helemaal geënt op mijn smaak. Die bonen konden dan ook nog een keer gemalen worden zoals ik het wil. Heel fijn of heel grof. En dat is dan ook weer een invloed op de smaak. En niet alleen dat, maar ook het melkschuim kon helemaal afgestemd worden op mijn smaak. Ik bedoel, maar ik kan daar ook van genieten hoor. Daar niet van. En ik ga ook niet die dingen bekritiseren nog eens. Daar gaat het mij niet over. Het gaat gewoon van dat ik eigenlijk schrok van, amai, dat is eigenlijk allemaal in dienst van wat ik wil. Wat ik en mijn koffiesmaak moet zijn. En dan krijg je zo'n lijst van wat er allemaal kan gebeuren. Een Engels ordelid, Subuti, vertelde eens dat in een lezing dat hij in New York een winkel binnenstapte om een bagel te bestellen. Je kent dat wel, of je kent het niet, een bagel, zo'n broodjes. Ja, dat was dus niet mogelijk van te zeggen, ik wil een bagel. Een bagel, bij wijze van spreken, moest hij een ganse enquête invullen van bruin en wit, of dit ertussen, of meer granen dan dit en dat en dat. En tegen dat hij, bij wijze van spreken, al die vragen had beantwoord, had hij eigenlijk al geen zin meer in. Het is gewoon dus niet mogelijk om te zeggen, ik wil een bagel. Het is gewoon, het eerst een volledige enquête invullen, bij wijze van spreken. En eigenlijk dacht ik dan, in feite is het ook niet zo verwonderlijk als we in een dergelijke maatschappij leven, en grosso modo gemiddeld gesteld als je kijkt in de etalages en de aanbiedingen op de markt of in onze materialistische wereld, in feite is het niet zo verwonderlijk dat als wij alles eigenlijk kunnen kiezen in functie van mijn persoonlijke voorkeur, dat ook de ethiek daar onderhevig aan gemaakt wordt. En er zijn hoogstwaarschijnlijk ook nog andere factoren die maken dat er sprake is van een ethisch relativisme, hoor. Maar ik heb daar geen studie van gemaakt, ik ga mij daar ook verder niet over uitspreken. Er zijn daar inderdaad boeken over. Maar ik denk dat dat zeker ook te maken zal hebben met ja, onder andere die tendens van alles in functie te stellen van mijn voorkeuren, wat dan ja, ook wel weer een link heeft naar een materialistische wereldvisie. Maar ja, iets wat mij er deed aan denken, en misschien heb je dat verhaal ook al eens gehoord, en dat gaat nu niet direct over algemeen geldende wetmatigheden, maar wel over een voorbeeld van hoe je iets kan aanpassen in functie van jouw eigen voorkeur. Een tijd geleden was er een man die bij Sangharakshita, dus onze mentor en oprichter van onze beweging en orde, op bezoek ging en die vertelde van, ja, weet je, het gewaarzijn van de adem, ik doe dat niet meer. Dat staat mij niet zo aan. Ik doe eerder het gewaarzijn van een bloem of het gewaarzijn van een kaars. Sangharakshita zei, aha, en wat maakt jou dan zo speciaal dat jij het gewaarzijn van de adem niet doet? En eigenlijk toont dat hoe gewoon wij het geworden zijn bijna om alles dat ons een beetje tegenstaat, of dat een beetje moeilijker ligt, of dat ons ja, van de eerste keer onaangenaam kan lijken, om dan maar aan de kant te schuiven en iets te kiezen in functie van mijn voorkeur, of iets wat ik liever heb, bijvoorbeeld. En ik merk dat soms, niet algemeen, maar soms kan het al eens te zien zijn bij mensen in een breathworkscursus, die bijvoorbeeld dan zeggen, ja, die structuur van de ademhaling, dat staat mij niet aan, ik ga dat anders doen. Van als er zo'n beetje tegenstand of weerstand gevoeld wordt, kan dat zijn dat het direct... En let op, ik ben daar niet vrij van. Het is niet omdat ik dat nu zeg van mensen die dat... Ik ben daar dus ook helemaal bij. Maar van als er zo'n beetje weerstand kan zijn, of iets dat ons niet aanstaat, gaan we het al snel in mijn belangen en voorkeuren aanpassen. Nu, het punt is... Ik heb al heel wat gezegd om tot het punt te komen... Het punt is het effectief zo dat wat goed is, dat is wat goed is voor mij? Is dat effectief zo? Kun je dat misschien een keer gaan onderzoeken of dat echt zo is en of het niet zou kunnen kloppen dat er een wet van conditionaliteit werkzaam is op het ethische vlak die zegt dat als je handelt vanuit mededogen en medegevoel en genegenheid en vriendelijkheid en vrijgevigheid enzovoort, dat condities opzet die niet alleen jou, maar ook anderen zoveel beter doet voelen en gelukkiger maakt. Dus het is hier niet het verhaal van alleen maar ik en de anderen. Want die condities geven aanleiding tot meer welzijn. Niet alleen voor mij, maar vooral de anderen die met mij in aanraking komen. Omdat die gemoedstoestanden een effect, een gunstig effect hebben. Dus zou het niet kunnen dat wij met een houding van... Wat goed is, dat is wat goed is voor mij, dat we ons nog meer isoleren in feite van de werkelijkheid. Dat we ons nog meer buiten het universum stellen, terwijl dat we er helemaal niet buiten staan. En dat wij eigenlijk als het ware eigenlijk heel onbeholpen zijn. We hebben allemaal het zeer menselijke verlangen om gelukkig te zijn. Maar ik denk dat wij op een heel ongelukkige manier proberen gelukkig te zijn. Zelfs soms heel krampachtig. Het is alsof dat wij uit alle macht naar binnen willen door het sleutelgat, om het zo maar uit te drukken, in plaats van door de deuropening te gaan. Zou het niet kunnen dat het eerder zo'n kwestie is? Dat wij het sleutelgat, dat is dan gelukkig willen zijn en alles in functie van mezelf stellen. En de rest, ja oké, ik wil natuurlijk ook wel dat ze gelukkig zijn, maar ik ga toch wel voor. Terwijl als we condities opzetten dat het voor iedereen goed is, en dan kunnen we met z'n allen, bij wijze van spreken, door de deur openen. Dat zou letterlijk gezien ook wel moeilijk zijn. Dus de beeldspraak gaat niet helemaal op. Maar ik denk, gevat wel wat ik wil zeggen. Hoop ik. Ja. Dus zouden we dit niet eens heel serieus gaan onderzoeken? En misschien zou het zelfs al kunnen dat we dat eigenlijk intuïtief aanvoelen dat het wel zo zou kunnen zijn. Maar dat moeten jullie natuurlijk eens zelf gaan bekijken in jullie eigen ervaring. Trouwens, wat ik vergat te zeggen aan het begin van de lezing, het wordt dus wel degelijk opgenomen. En volgende week is de avond besteed aan uitwisseling en discussie over wat er hier gezegd is. Dus als jullie opmerkingen, bedenkingen, wat dan ook hebben, dan is het eigenlijk ja, het moment om terug te keren naar hier. We gaan ons in groepjes zetten en we gaan het daarover hebben. Nu, het is tegelijkertijd ook zo, we moeten het warm water niet uitvinden. We hebben het ethische trainingsregels, we hebben richtlijnen zou je kunnen zeggen. Ethische wegwijzers die eigenlijk tonen van, kijk als je die richting wil uitgaan van condities op te zetten om het jezelf en anderen gelukkiger, om jezelf en anderen gelukkiger te maken en bij te dragen tot meer welzijn en meer vrijheid. Maar die zijn er, ik moest ze niet gaan zitten bedenken, ze zijn er al honderden jaren. En dan gaat het over wat we daar net gereciteerd hebben. Leven vanuit die menselijke warmte en genegenheid. Leven vanuit vrijgevigheid. Als we spreken over onszelf en over anderen, spreken daar waarheid. Behulpzaam spreken, constructief spreken, met gevoel voor de ander, consideratie voor de ander spreken. Er niet op gericht zijn om die mens schade te berokkenen, omwille van mijn eigen belang of omdat het mij beter zou uitkomen. Leren zien hoe de dingen zijn, in de werkelijkheid ook. Die ethische trainingsregels, als we daarvan uit of van daaruit gaan handelen, ja, dan zitten wij op het vlak van de ethiek, zoals het principe van conditionaliteit werkzaam is op dat vlak, het morele ethische vlak. Nu, het is ook zo dat wij heel vaak met z'n allen een vuist maken. We kennen dit beeld van de vuist, een vuist tegen het leven, alles wat ik niet wil. Ik ga er een vuist tegen maken, en soms doe ik ook zelf nog een keer zo. Het is ook een oefening die wij heel vaak, of eigenlijk altijd doen in breathworkscursussen, de eerste les. Dat is mensen laten ademen en zo met hun hand los laten zitten en dan plots wordt gezegd, maak nu een keer een vuist. Je maakt een vuist en eigenlijk letterlijk zelfs voelen veel mensen zich echt opspannen. En dat is wat wij doen tegen de werkelijkheid, ons opspannen, een vuist maken. En die vuist, wanneer je dat echt goed opspant, dan ga je zo verkrampen en ga je ook een soort van verhitting voelen. Allee, dat wordt hier warmer, de temperatuur stijgt. Ja, en dat is ook niet op normaal als ik dat zo hou en blijf knijpen. Maar als je dan eventjes zo doet, dan doet dat eigenlijk deugd. Je moet dat nu niet proberen van mij, maar je mag. Maar dan voel je eigenlijk een heel subtiel gevoel van afkoeling, als het ware. En dat wordt zelfs in verzen beschreven door Maya Angelou is een dichteres die ik verder niet ken, maar ze heeft een eerder lang gedicht geschreven, A Brave and Startling Truth. Het is nog niet vertaald in het Nederlands. Maar zij schrijft, als ik het terugvind, zij heeft het over onder andere als wij nu eens zouden leren leven in de trant van onze vingers te lossen, of te verlossen vanuit die vuisten van vijandigheid, en de zuivere lucht zouden toelaten om onze handpalmen te verkoelen of af te koelen. En eigenlijk met een houding leven van open handen, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het ook weer tegelijkertijd over een houding van kwetsbaarheid. Met openheid, met kwetsbaarheid, kijken naar de dingen, hoe de dingen zijn. Want meestal gaan wij zo te werk natuurlijk. Hoor. En iets wat, als het soms moeilijk is in mijn leven, kan ik dat niet altijd aan, als ik moeilijk ben, dan kan ik allerlei angsten voelen komen en wil ik het al gaan regelen en weet ik veel wat allemaal. Dat is eigenlijk een vuist plaatsen. Terwijl je kan ook zo leven, wat niet evident is. Dat weten wij allemaal, denk ik. Maar het is die houding van kwetsbaarheid die eigenlijk ons wel misschien meer als conditie zal leiden naar hoe zijn de dingen nu werkelijk? En misschien zal die houding van kwetsbaarheid aanleiding geven tot meer zien van ja, inderdaad, op het ethische vlak kunnen we inderdaad condities opzetten die aanleiding geven, wat ik al verschillende keren gezegd heb, die aanleiding geven tot meer gunstige levensomstandigheden. En wat me daar ook bijzonder in aanspreekt, eigenlijk, is de rol van vriendschap en vertrouwen. En ik spreek niet over blind vertrouwen, want daar wil ik het niet over hebben. Het gaat over een open vertrouwen. Ook weer met die handpalmen open, zou je kunnen zeggen. Vertrouwen vanuit eigenlijk een heel ontvankelijke houding zelfs. En vriendschap. Vrienden die eigenlijk bezig zijn ook met op een heel oprechte, eerlijke manier te onderzoeken hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Met vallen en opstaan. Met tegen de muur botsen en door de muur heen gaan, zoals je zou kunnen zeggen. Met te proberen zichzelf door het sleutelgat te wringen, of dan toch maar samen door de deuropening te gaan. Want dat kan gewoon weg. En zeker ook in een sangha. Dat kan daar buiten ook hoor. Maar zeker ook in een sangha hebben we die mogelijkheid om als vrienden onder elkaar, om als mensen die elkaar min of meer genegen zijn, of zelfs helemaal genegen zijn, of zelfs iets minder, dat kan ook. Dat is ook de werkelijkheid. We vinden elkaar niet altijd even sympathiek. Maar dat moet niet. Maar we zijn wel bezig met eigenlijk op een heel onderzoekende, oprechte manier te kijken van wat is er nu in het leven? Hoe zit dat leven nu in elkaar? En wat kan er gebeuren om zo goed mogelijk te leven? En hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Niet voor mij, want dat is weer iets anders. Hoe zit de werkelijkheid in elkaar voor mij? Dat is een eigenaardige vraag in feite. En vertrouwen. Wel, ja, vertrouwen. Hoe krijg je vertrouwen in iemand? Dat is ook iets dat ik niet logisch en rationeel kan uiteenzetten. Maar ik herinner mij nog vrij goed de eerste keer dat ik bij Damaketu thuis, Trace zit. Dat is de vrouw van Damaketu, voor wie het niet weet. Bij hun thuis ging in de Vervanenstraat. Ik denk dat dat op... Ik weet zelfs nog, het was een woensdagochtend. En dat was ergens, ik vermoed, begin 1998. En ik ging bij Damaketu binnen. En eigenlijk was het niet zozeer wat hij zei dat mij bijzonder trof, bijzonder aangenaam trof, maar wel zijn houding. Zijn houding van welwillendheid naar mij, van consideratie naar mij, en ook een houding van ruimte. Zo al meteen bezorgd zijn van, ja, maar hetgeen dat je niet kan gebruiken, doe dat niet. En kijk een keer wat er nu voor jou van belang is en wat we kunnen jou aanbieden om dat dan ook te doen. En gewoon die houding van warmte en mij gezien voelen, dat maakte in feite dat ik die man bijna ogenblikkelijk, eigenlijk ogenblikkelijk vertrouwde. En gaandeweg is dat gewoon nog altijd maar verder gegaan, is dat altijd maar dieper gegaan. En dat houdt niet in dat je niet meer op een kritisch constructieve manier kan kijken naar iemand. Want niet alles wat bijvoorbeeld dan Damaketu zegt of doet, ga ik mee akkoord gaan. En dat hoeft echt niet. Maar het is wel op een heel warme, constructieve manier dat er dan op elkaar commentaar gegeven wordt, om het dan zomaar te zeggen. Want vroeger, en dat gebeurt soms nog, kon ik mij zo een air aanmeten van de kritische kerel, of weet ik veel, of een keer de rebel uithangen. Je kent dat wel. We zijn allemaal al puber geweest om te beginnen, maar je kan zo wel een keer een atmosfeer voelen van, ik ga het hier wel een keer anders doen. Als ik naar mezelf kijk, op een eerlijke manier, dan moet ik eigenlijk toegeven dat dat praktisch altijd terug te voeren is tot een grove brok reactiviteit en negativiteit. Het had veel meer te maken met trots, met eigenzinnigheid, eigenwijsheid. En ik weet het hier beter en jij gaat niet zeggen dat ik moet doen. Wel, dat zijn nu ook niet direct houdingen die condities zijn die aanleiding geven tot gunstiger effecten, in tegendeel. Maar het is wel zo dat ik daar gezeten heb. En soms nog een keer zit. Het is wel veranderd, maar ik zit daar soms nog. En dan heb je ook weer vrienden nodig die zeggen van, wat zei jij eigenlijk aan het doen, jongeman of oudere man? Maar dat kan in vraag gesteld, dat mag in vraag gesteld worden. Ik zou eigenlijk zelf zeggen, in een sangha moet dat in vraag gesteld worden. En dat vertrouwen heb ik niet alleen naar iemand als Damaketu, ik heb dat ook naar andere mensen hier in de sangha en ik heb dat zeker naar Sangharakshita. En nogmaals, ik ga daarom niet noodzakelijk akkoord met alles wat die mens zegt of doet, maar het is vanuit een heel open, bijna ook kwetsbare houding van, wat heeft die mens nu te zeggen? En ik ga dat onderzoeken, en ik ga dat uittesten, en ik zie bijvoorbeeld, eigenlijk tot nu toe heb ik meestal gezien, dat klopt gewoon weg, wat ze zeggen. Dat klopt. En dat is ook weer stimulerend voor het vertrouwen natuurlijk. Maar het fascineert me wel. Luisteren naar wat mensen die ik als wijs ervaar, te zeggen hebben. wat er mij te doen staat. En dat in schril contrast met wat ik zeg of denk wat goed is voor mij. Want dat is soms, dat is niet altijd hetzelfde. En mensen die ik ook vertrouw op het vlak van dat zij weten hoe het principe van conditionaliteit werkt en daar zelf ervaring mee hebben, bakkenervaring, en eigenlijk maar al te goed weten hoe onze menselijke geest in elkaar zit. Want dat is ook het mooie ervan, wij zijn niet verschillend van elkaar. Mijn menselijke geest is niet zo uniek dat jullie mij absoluut niet begrijpen. Ik bedoel, ik wil alleen ook net als jullie gelukkig zijn en daarbij ga ik grijpen en ga ik wegduwen. Net als jullie. We kennen dat allemaal. Dus ik moet eigenlijk niet zitten denken dat ik zo speciaal ben. Want ben ik niet zo speciaal. En tegelijkertijd ben ik ook wel uniek. Want ik geef dat allemaal een eigen invulling vanuit mijn leefwereld. En dat is ook de bedoeling. Wat wij hier te vertellen hebben over het voor toevlucht gaan en de Boeddha en de Dharma en de Sangha. Daar kun je echt jouw eigen invulling aan geven. Maar tezelfde tijd zijn we helemaal niet zo speciaal. We hebben allemaal dezelfde diep menselijke verlangens naar gelukkig zijn, naar ellende vermijden. Dus die condities die daar aanleiding toe geven, zowel in de ene richting als in de andere, die kunnen gekend worden. En er bestaan nu eenmaal mensen die dat kennen, in mijn ervaring. En daar maak ik graag gebruik van. Ook als ze ingaan tegen mijn trots en mijn eigenwaan en mijn zogenaamde rebelsheid, die eigenlijk gewoon op reactiviteit gestoeld is. Voilà, dus de boeddhistische visie is dat er wel degelijk wetmatigheden zijn, dat je niet zomaar kan zeggen, afgezonderd van het centrum, van het universum, wat goed is, is wat goed is voor mij, maar dat dat volgens condities werkt en dat dat volgens het principe van conditionaliteit ook op het ethische vlak werkzaam is. En om te eindigen misschien een paar andere versen van Maya Angelou. Wanneer ik dat meer en meer ga leren zien en leren toepassen, dan kan ik mijn, hoe noemt ze het, mijn hooghartige nek met plezier plooien en mijn trotse rug met blijheid buigen. En dat gaat daarover ook, die kwetsbare houding ook weer, die ontvankelijkheid, die openheid. En daarmee ga ik stoppen. Het is goed geweest. Dus voilà, dat is het. En bedankt voor het luisteren. APPLAUS